Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het einde van een tijdperk. Lotus presenteerde deze week de Emira. En dat is de laatste auto van het automerk met een verbrandingsmotor. We spreken straks Lotus-dealer Van der Kooi Sportscars.
Ja, en dankzij overheidssteun wist een hoop autodealers hun rendement de afgelopen maanden nog redelijk op peil te houden. Maar wat als die steun straks wegvalt?
Daar gaan we straks dus over hebben. En we hebben het over de Skoda Enyaq. Rij en Prestige.
Ja,
en
die Skoda-dealers hebben volgens mij niet te klagen.
Nee, zeker niet. Welkom, dit is de Nationale Autoshow vanuit het BOVAG-huis in Bunnik. We zijn te gast bij de barbecue voor dealer holdings.
Ja, de barbecue moet nog aan volgens mij.
Dat denk ik ook, ja.
Ik zie hem nog niet roken.
Ik denk wel dat het heel gezellig gaat worden.
Ja,
het zonnetje schijnt, we zitten vlak langs de snelweg.
Ja, ja. Lekker, maar dat is voor automensen heel leuk. Ja. Ik zou hier wel op kantoor willen zitten. Dan een beetje, ik zou niet veel werken.
Window staring de hele dag.
Ja, leuke auto komt daar. Oh, goed kleurtje ook wel. Ja.
Misschien heb je ook wel uitzicht op een tankstation vanuit het BOVAG-huis.
Nee, volgens mij niet, denk ik.
Ja,
nou, net niet, net wel.
Net niet. Want we beginnen met de prijs aan de pomp van een litertje benzine of een litertje diesel.
Ja, want de landelijk adviesprijs voor een liter benzine is vandaag €1,96.
Ja,
en voor diesel €1,58.
Dat is echt wel bizar hoog, hè, eigenlijk.
Ja. Inflatie. Hè?
Ik
kreeg
hier op weg naar u naartoe en daar kwam ik inderdaad de literprijs 1,99,9 tegen.
Ja, ik heb ze ook al boven de €2 gezien, hoor. Ja. Dus dat kan ook nog.
Het kan nog hoger. Ja. Onze gast is directeur Erik de Vries van Nove. De belangenbehartiger voor particuliere pomphouders. Dat zijn er ongeveer 1500. En brandstofvervoerders. Welkom, leuk dat je er bent.
Dag, ja.
Ja, je voelt je hier ook wel thuis, kan ik me zo voorstellen.
Ja hoor.
Hoe denk jij tegenwoordig? Ogen dichten, maar afrekenen. En later zie je het wel op je bankrekening. Of heb jij nog een paar voordeeltjes hier en daar?
Nou, ik denk sowieso altijd bij een van onze leden. En dat is doorgaans wel wat goedkoper dan die adviesprijs.
Ja. En dan vraag je ook nog een kortingje.
Nee, dat vraag ik niet hoor. Die geven ze vanzelf.
Oh, kijk.
Dus, en dat weten veel mensen ook wel hoor. Dat je wel.
Bij jullie is dat altijd goedkoper? Hoe zit dat dan? Ja, want even reclame maken voor Nove. Jullie zijn niet echt op particulieren gericht, zeg maar, als organisatie.
Ja, ook wel.
Ook wel.
Onze leden distribueren brandstoffen en smeermiddelen. En zij verkopen dat ook via een netwerk van tankstations.
Yeah.
En dat zijn van oudsher waren dat zeg maar de witte pompen.
Ah,
en tegenwoordig zijn dat, nou ja, pompen met eigen merknamen.
Yeah.
Dan wel met name ook van de grote merken die zij exporteren.
Ja, of gewoon de achternaam van de eigenaar. Zie je
precies,
ook
ja, zeker. Ja, ja.
Lijkt me heerlijk, eigen pompstation. Hè?
Dat lijkt me ook heel fijn. Ja, dat zou ik best willen hebben.
Maar die brandstofprijzen die zijn al weken hoog. Hoe kan dat toch? Want we reizen minder met z'n allen.
Ja.
Zou je toch denken?
Ja, nou alleen ja, de brandstofprijs die wordt eigenlijk wereldwijd bepaald. En dat heeft weer met de olieprijs te maken natuurlijk. En ja, die is niet echt afhankelijk van wat er in Nederland zo allemaal gebeurt. Wat er in Nederland wel van invloed is, een hele grote invloed, met name op de benzineprijs, zijn de accijnzen.
Ja.
We hebben de hoogste accijnzen in Europa.
Ja.
En die accijnzen.
Nou, winnaar!
En die worden ook nog eens elk jaar worden die automatisch verhoogd.
Laten we daar zo even over hebben. Eerst wereldwijd, hè, want dit heeft natuurlijk gewoon ook te maken met het feit dat de OPEC maar niet tot nieuwe afspraken komt om meer olie uit de grond te pompen. Want dan kunnen ze best, maar ze doen het niet.
Nee, ze wachten nog heel even af. De OPEC zegt normaal dat zij...
Ja, ze hebben een beetje ruzie met elkaar, hè?
Ja, ze zijn het nog niet helemaal eens. En normaal hebben ze eigenlijk aan $60... hebben ze eigenlijk wel genoeg de aangesloten landen... die bij de OPEC zijn aangesloten. En nu zitten we al ruim boven de 70. Hebben ze
voor 77, een vat Brent-olie.
Klopt. En we zijn vanaf het is gaan stijgen. Dat is in november vorig jaar gebeurd. En toen kwamen wel de eerste tekenen van... we kunnen grip krijgen op die coronacrisis. Toen kwam zicht op de eerste vaccins. En toen zag je dat vanaf $40 begon eigenlijk die prijs begon eigenlijk steeds verder door tot eigenlijk het punt waar we nu zijn.
Ja. En de Verenigde Arabische Emiraten, dat zijn eigenlijk in dit geval onze vrienden, want die willen dus meer olie uit de grond pompen, die willen meer produceren. Alleen een groot deel van de andere OPEC-landen wil dat gewoon nog niet.
Nee.
Nee, en normaal springen dan eigenlijk de Amerikanen bij met hun schalieolie. En daar zit wat probleem. Daar zit het punt dat Biden is veel strenger voor het opstarten van nieuwe boorputten.
Ja, zie je wel, die Trump was zo gek nog niet.
en de banken zijn daar ook wat minder makkelijk geworden in het financieren van die nieuwe boorputten. Dus daar wordt er niet meteen bijgeschakeld.
Maar goed, dit duurt dus al een tijdje. Gaat die 2 euro per liter normaal worden voor een liter benzine?
Die gaat uiteindelijk wel normaal worden. Maar dat heeft dan vooral
over
te maken...
Over 10 jaar, nee?
Dat kan korter zijn, maar dat heeft dan te maken met die bodem van accijns die erin komt te liggen, die gewoon elk jaar hoger wordt. Dus dat gaat normaal worden op enig moment. Zeker. Ja,
want wat dragen wij nu af aan de staat per litertje?
Zonder btw 81 cent voor een liter benzine.
Ja, wacht even, maar daar gaat dus nog btw overheen over de accijns.
Correct.
Ja. Over de accijns zelf
en ook nog voor het andere gedeelte, maar ook over de accijns.
Belasting op belasting.
Ja,
leuk man. Wat een leuk land.
Dat is sowieso...
Meer dan de helft.
Ruim meer dan de helft.
Betalen we aan accijns en belastingen. Klopt. Ja.
Jee. Op wie moeten we stemmen om dit te regelen?
Ik weet het niet. Je kunt ook zeggen...
Jij bent hier van de pomphouders.
Het gaat de algemene middel in en daar doen we allemaal goede dingen van. Dus dat is...
Maar belasting over belasting, dat is wel zo'n ding wat eigenlijk niet mag, toch?
Het wordt al jaren wordt toegepast in ieder geval. Lekker en kijk, in de algemene zin, laat ik zo zeggen, de tankstationhouders, die hebben zelf ook liever een lagere prijs. Want als de prijs omhoog gaat, dan zie je dat mensen naar alternatieven gaan zoeken. Bijvoorbeeld in het buitenland gaan tanken. Dat doen ze dan sneller dan wanneer de prijs lager is hier in Nederland.
Dit geldt natuurlijk met name voor jullie leden die in de grensstreek wonen. Werken.
Ook, maar ook transportbedrijven. Die doen dat ook. Dat hakt er flink in. En daarmee snijdt eigenlijk de Nederlandse staat zich ook weer in de vingers. Dus daarom zeggen wij van misschien moet een keer welletjes zijn met die verhogingen van de accijns. En moet je gaan kijken naar een ander systeem van belastingheffen.
Want wat betekent het? Wat betekent het? Betekent voor de staat dat er minder centen binnenkomen? Die centen gaan naar Duitsland of naar België? Daar zijn ze hartstikke blij met onze tankers.
Ja, dat denk ik wel.
Maar wat betekent dit voor de tankstationhouders? Want die houden natuurlijk ook minder over.
Ja, dat klopt. Die zien gewoon... En je ziet dat er bijvoorbeeld leden van ons... die gaan dan een tankstation aan de overkant van de grens ook beginnen... om het een beetje uit te levelen, als het ware.
Dus jullie gaan internationaal?
Ja, dat zie je dan gebeuren. Dat is dan een manier om dat op. En je ziet ook dat er heel veel tankstations in de grensstreek... van alleen koffie verkopen aan Duitsers kun je het ook niet redden. Dus die zijn onbemand geworden.
Ja. Ja, maar werkt het dan wel? Want dan blijf je duurder.
Dan kun je in ieder geval wel, laten we het zo zeggen... dan zijn je exploitatiekosten heb je dan in ieder geval omlaag gebracht. Maar je inkomsten zijn natuurlijk een stuk minder.
Ja, en toch, hè, want ik zit nu even te kijken... er zijn hele mooie apps voor, kan je zien wat de brandstofprijzen zijn. Het 1,76,9 euro, dat is bij de Pin & Go hier op 2,81 kilometer. En de Texaco 1,99,9. Dus inderdaad, zeg maar, je krijgt een tiende van een cent terug... als je 2 euro neerlegt en een liter tankt. Ik vind het wel 23 cent. Dat is wel veel.
Ja,
dus eigenlijk, dit soort gasten die dat rekenen, die lopen binnen. Dat zijn al die Ferrari en Porsche rijders die tanken pompstation houden.
Dat weet ik niet. Maar het zijn wel vaak zakelijke rijders. Er zijn mensen met een tankpasje. En die hebben toch minder een prijsprikkel. Tenzij ze door hun baas op de vingers worden getikt van... je mag niet bij een dure pomp tanken.
Nee.
Dat gebeurt wel steeds vaker.
Ja, gebeurt dat vaker. Want wat je wel had natuurlijk al was dat ze de premium brandstoffen maar niet moesten tanken. He, gewoon lekker...
Ja.
E95, geen gezeur.
Precies, dus dat, je ziet dat daar wel een druk komt, ook vanuit werkgevers, om daar om dus even wat beter op de prijs. En wat dat betreft is Nederland een heel transparant land, hè, met alle apps. Je had ook al een app daar. Er zijn, reisplanners, die je ook gewoon automatisch naar de goedkoopste pomp in de buurt
sturen. Sterker nog, er zijn zelfs navigatiesystemen in auto's. Ik heb het in ieder geval bij BMW gezien, die dan netjes zeg maar, je moet tanken. Hè, hier staat, dit kost het daar, dat kost het hier. Weet je, dat is op zich best handig. Alhoewel, ik denk als je een nieuwe BMW kan aftikken, dat je denkt, maakt mij het uit, of nou 2 euro of 1,75 is.
En meestal, de mensen tanken toch meestal gewoon op dezelfde, bij hetzelfde tankstation. Dit gaat om...
Of tanken altijd voor 25 euro, waar je zegt. Nee, tanken die op hetzelfde... Zijn mensen vaste locatie tankers?
Dat was een aantal jaar geleden wel. Toen hebben we daar ook eens onderzoek naar gedaan. En toen was de belangrijkste motivatie voor mensen om te tanken, was de locatie. Ja. Maar dat is inmiddels veranderd. Inmiddels is prijs, zeker voor de particuliere rijder, is dat echt...
Ik kan me voorstellen, je weet op een gegeven moment wat de tankstation met de lage prijzen zijn in de buurt. En dan ga je daar tanken.
Dan wordt dat je vaste pomp.
Dan wordt dat je vaste pomp, ja.
Nee, dat is doorgaans zo. Hè. Dus je kunt dan heb je wel een idee van... die is in ieder geval altijd lager dan het station A. Dus dan ga ik daarheen.
Ja. Ja. Het aantal tankstations in Nederland is stabiliseert op ongeveer 4200.
Klopt.
Aantal eigenaren neemt juist af, hè?
Ja, aantal eigenaren. Dus we zien eigenlijk grotere tankstationbedrijven ontstaan. En dat heeft ook weer met kosten van exploitatie te maken. Ja. Of eigenlijk beter gezegd...
consolidatie.
Ja, klopt.
Dus net als in de rest van de autobranche eigenlijk. Het allemaal wordt groter en groter.
Ja, en bij de autobranche zag je natuurlijk dat het aantal... bijvoorbeeld dealervestigingen, dat is afgenomen een aantal jaar. Dat zien we in de tankstationbranche nog niet zo heel snel komen. Dat heeft er onder andere mee te maken dat de vraag was toegenomen... tot een aantal jaren terug. Dus de taart werd wat groter. Tegelijkertijd de exploitatiekosten omlaag door het onbemand te maken. Inmiddels is meer dan de helft van alle tankstations in Nederland... is onbemand. Ja, en daarmee kun je eigenlijk met relatief lage kosten... kun je dat station in de lucht houden, om het zo maar even te zeggen.
En daardoor daalt het aantal tankstations dus ook niet zo hard.
Nee.
Want wat zou een aantal zijn? 4200 is misschien... Ja.
Ja, ik word altijd door mijn leden op de vingers getikt. Als ik zeg, we hebben te veel. Maar als we 3000 tankstations zouden hebben... zouden we makkelijk de hele Nederlandse markt... ook nog vol concurrerend kunnen bedienen.
Ja,
laat ik het zo zeggen. Want doe ik het heel voorzichtig.
Maar ja, zolang ze het allemaal nog wel rendeert... dan blijven ze natuurlijk bestaan, die tankstations.
Ja, het is natuurlijk wel zo dat met de energietransitie nu... dat er steeds meer investeringen worden gevraagd. Hè?
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld een nieuw station ergens wil vestigen... dan zegt de gemeente of een provincie die zegt... ja, je moet een bepaald aantal aansluitpunten hebben... of snelladers hebben, je moet groen gas hebben. Of waterstof, maar waterstof is eigenlijk bijna onbetaalbaar... zo'n subsidie, maar er worden dus forse investeringen. Dus voor nieuwe tankstations wordt het wel lastig... om eventjes zomaar een nieuw station neer te zetten.
Ja. Maar ja, dan moeten de juiste weg. Dus op zich zou je denken van die nieuwe alleen maar dingen weg.
Ja, maar ik moet ook zeggen dat heel veel tankstations of tankstation ondernemingen bezig zijn met die energietransitie. Dus er worden best in een redelijk rap tempo worden nu netwerken gebouwd.
Ja, dat snap ik. Want hun melkkoetjes, de zakelijke rijder, die denkt, oh, 2 euro zal wel normaal zijn. Of die let niet eens op die prijs. Ja, die gingen allemaal rijden ze nu elektrisch. Dus je moet. Ja. Als jij geld wil verdienen.
Ja, dus je ziet hele innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld een van onze leden in de Achterhoek... die heeft een tankstation helemaal verbouwd. En er zijn vergaderruimtes zijn daarbij. Dus daar kun je vergaderen met andere mensen. Je kunt, er zijn werkplekken waar je zelf kunt gaan
zitten. Terwijl je auto aan het laden bent.
Terwijl auto... dus dat zijn natuurlijk wel oplossingen. Maar goed.
Ja, maar is dat... Hè, want wat je met elektrische auto's hebt natuurlijk... dat je die ook veel gemakkelijker thuis of op je werk kunt laden.
Ja.
Dus... Het aantal contactmomenten zou wel eens veel lager kunnen liggen dan bij een conventioneel tankstation.
Ja, helemaal mee eens. Kijk, in theorie, als het hele wagenpark nu elektrisch zou zijn, is het duidelijk dat die niet allemaal bij tankstations hoeven te laden of zullen laden.
Nee.
Dus daarom zijn wij ook bezig om met onze leden te stimuleren van. Kijk voorbij je tankstation. Ga kijken, gaan we naar de supermarkt, ga naar de bouwmarkt. Kijk of jij daar je laadpalen kunt neerzetten als tankstation ondernemer. En dat gebeurt nu.
En het is natuurlijk wel prettig dat die actieradius van elektrische auto's niet zo hoog is. Want dan moeten ze vaker laden. Komen ze ook misschien potentieel vaker langs.
Ja, dat klopt. Nou,
wat jullie betreft mag die actieradius gewoon lekker laag blijven.
Nou, we zien eigenlijk
koud weer is ook goed. Juichen, dan komen ze nog vaker langs.
Ja, nee, dat is wel zo. Nou, je ziet dat de plug-in hybrides heel populair zijn. Dat de verkoop daar zelfs harder van stijgt dan van vol elektrisch.
Ja.
En dat zijn typische auto's die voor woon-werkverkeer gebruikt worden.
Heb je 2 contactmomenten.
En daar zitten alle mogelijkheden natuurlijk.
Ja,
absoluut, ja. Zeker.
Ja, nee, ik zie inderdaad ook wel veel tankstations. Er komt een broodjeszaak of zo. Dan is er een onbemande tank en dan kan je er binnen even een broodje of koffie aan. Dus eigenlijk dat soort dingen moeten ondernemers ook wel beetpakken.
Ja, je ziet een steeds grotere splitsing eigenlijk tussen tankstations die dus allerlei extra faciliteiten aanleveren. En dat wordt ook steeds professioneler. We hebben in de coronacrisis gezien, een van onze leden die ging zelf vanuit zijn tankstation broodjes leveren in het dorp.
Ja.
Dus die werd eigenlijk een soort afleverservice. Nou, dat zijn natuurlijk hele slimme en creatieve zaken. Dus ja, aan de ene kant full service en aan de andere kant onbemand.
Ja. Over de toekomst gesproken. Brussel kondigt komende week strengere normen voor auto's aan. Moeten we ons een beetje schrap gaan zetten?
Nou, waar wij ons heel erg zorgen over maken is dat er wordt nu al een jaartal van in Nederland wordt al het jaartal genoemd van 2030. Van ja, dan moeten we geen auto's met verbrandingsmotoren meer verkopen. En datzelfde hebben we al gehoord, die geluiden uit Brussel 2035.
Ja.
Wij denken dat dat heel onverstandig is. En waarom? Omdat bijvoorbeeld in Duitsland is nu echt een beweging op gang gekomen om met e-fuels aan de slag te gaan. Dat zijn brandstoffen, synthetische brandstoffen die met hernieuwbare energie worden gemaakt. En dat zou wel eens een hele mooie oplossing kunnen zijn voor dagen als de zon heel veel schijnt en het waait ook nog eens heel hard. En je hebt dus een overschot aan energie om daar dan e-fuels van te maken. Ja. Nou, als jij, en zo zijn we ook steeds beter in staat om vanuit reststroom, bijvoorbeeld uit frituurvet en uit allerlei andere reststroom, om daar goede brandstof van te maken. Ja, op het moment dat je zegt, ja, brandstof, verbrandingsmotor mag niet meer.
Maar krijg je daar ook gehoor van de politiek? Hè? Want ik heb toch wel het idee dat de politiek redelijk met oogkleppen op richting de batterij-elektrische auto wijst. Of misschien nog een beetje de waterstofauto. Maar ja, alternatieve brandstoffen.
Er wordt heel veel gedacht aan dat de elektrische auto de silver bullet is. Ja. En wij zeggen er juist van, nou, houd alle opties open. Want die heb je ook nodig. En zeker in die transitieperiode. Om een klein voorbeeld te geven. Stel dat er over in 2030 2 miljoen elektrische auto's hier in Nederland op de weg rijden. Dan hebben we nog steeds ongeveer 7 of 8 miljoen auto's met een verbrandingsmotor. En daar wil je wel wat voor doen.
Ja, dus jullie zijn voorlopig nog even nodig. Dat is gunstig.
We zijn ook nog heel erg bezig.
Ja, goed, dankjewel en heel veel succes. Erik de Vries van Nové, de belangenbehartiger voor particuliere pomphouders en brandstofvervoerders.
Meindert en Wouter.
Ja, we zijn in het BOVAG-huis in Bunnik, dus vlak langs de snelweg. Dus als je langskomt, toeter even.
Ja,
laat even
hoor je
weten.
Dan zelf terug op radio.
Precies, dat zou wel lachen zijn. Vandaag is hier de barbecue voor Dealer Holdings. En aangeschoven is Bert de Kroon, directeur, groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep en voorzitter van BOVAG Autodealers.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ja, ik zeg welkom, maar ja,
ik zou zeggen bij jullie. Welkom hier.
Ja, dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn.
Is wel fijn om weer eens even met de branche samen te komen.
Ja, hartstikke gezellig. Het is gewoon leuk om elkaar eindelijk weer gewoon informeel op een andere locatie en bij elkaar te mogen treffen in plaats van achter zo'n schermpje. Maar dat zullen jullie ook wel herkennen. Maar ook weer even lekker naar buiten.
Ja, dat is heel prettig.
Maar jullie zijn wel concurrenten natuurlijk van elkaar. Toch?
Ach ja, tuurlijk. Je bent ontzettend, juist, collega's.
Je hebt dezelfde vijand natuurlijk. Hè?
Vijanden. We hebben één grote markt die we met elkaar mogen bedienen. En je komt elkaar toch altijd tegen.
Groot wordt wel steeds kleiner, toch?
Of, nieuwe auto's. Ja, en dit jaar zeker. Hè, als je gaat kijken wat voor problemen we eigenlijk nog hebben door die corona. Wordt het dit jaar best een kleine markt. Maar we blijven nog hopen dat het iets bijtrekt.
Oké. We moeten het even hebben over steunmaatregelen. Wat een moeilijk woord, joh. Waarom gebruik je een moeilijke woord?
Steunmaatregelen.
Want een hoop dealers maken gebruik van de NOW-regeling. Hoe belangrijk is die regeling voor jullie?
Die is voor een heel groot deel van onze leden de autodealers van belang. En ook voor heel veel andere BOVAG-leden. En dan niet zozeer het feit dat je heel makkelijk je geld kan krijgen op de een of andere manier. Maar dat er een vangnet is. Ja. Dat vangnet, wat je nu ziet, is dat de overheid eigenlijk in Q3 de keuze om maken om heel rap af te bouwen. En daarvan zeggen we eigenlijk, doe dat voorzichtig. Het gaat ons niet om het feit dat we gered willen worden in de zin van dat we zomaar ons geld willen hebben. Het is een regeling die zorgt voor een vangnet. Dus op het moment dat het aan de orde is, en ik noemde net al even bijvoorbeeld de levering van nieuwe auto's, als die dingen niet komen, ja, wij zullen toch wat vangnetten moeten hebben. En als ondernemer is het gewoon fijn om te weten dat er een vangnet is op het moment dat er even geen omzet is.
Ja, maar ja, aan de andere kant zeggen, ja, als een nieuwe auto niet komt, dan hoef je hem ook niet af te rekenen, zeg maar, bij de fabriek. Dus nou ja, weet je, hoe erg is dat dan?
Nou, weet je, die NOW-regeling is niet voor mijn winst, maar die is om mijn personeel in dienst te kunnen houden. Ja. En het is voor een bepaalde periode dus te overzien. Natuurlijk, weet je, midden volgend jaar zal het met die chips allemaal wat beter gaan, hopen we met z'n allen. Ja. Dus niet alleen bij de auto's, maar ook voor de trekhaken, televisies, noem het maar op. Op het moment dat het beter gaat, kunnen we gewoon weer door. En tot die tijd is het fijn als je gewoon je personeel in dienst kan houden en kan blijven betalen.
Ja, het eigenlijk gaat vooral, als ik het goed vertaal, ook naar een soort zachte landing blijvend mogelijk maken. Hè? Want we zien natuurlijk nu ook met besmettingen die weer oplopen en dan gaan we weer versoepelen en dan gaan we misschien weer strenger worden, is dat we eigenlijk nog niet klaar zijn met COVID of COVID nog niet klaar met ons.
Nou, ik denk dat je het heel goed zegt. En als je kijkt naar de afgelopen weken, ook hoe de politiek de maatregelen zo abrupt heeft afgebouwd, wat denk ik aan de ene kant goed is, aan de andere kant, het heeft risico's in zich.
Ja, over die maatregelen. De maatregelen zijn inderdaad de maatregelen om corona te bestrijden, die zijn afgebouwd. Komen we misschien gewoon weer terug na vandaag. Je weet het maar niet. Ik denk het wel. Een aantal in ieder geval. Maar het kabinet overweegt ook om na het derde kwartaal te stoppen met die NOW-regeling.
Ja. Ja.
Is dat verstandig?
Het stoppen vind ik op zich niet verstandig. Wat ik net ook aangeef, het is belangrijk dat er een vangnet blijft.
Ja.
Als je nu de zekerheid hebt, we hebben met elkaar niet de zekerheid dat COVID op 18 september weg is of 31 oktober. Dus zorg nou met elkaar dat er rust blijft en dat we met elkaar die mensen in dienst kunnen houden om gewoon de doorstart te kunnen maken zoals we met elkaar graag zouden willen.
Ja. Ja. Wat gaat er... Nieuwe auto's is heel moeilijk, hè? Moeilijk leverbaar vanwege chiptekorten. Sowieso in Nederland duur. Maar wat loopt er dan nog wel lekker voor de gemiddelde dealerholding?
Nou, kijk, op zich... voor de dealers in het algemeen, gebruikte auto's verkopen goed. Hè? Je hebt lange leeftijden bij de nieuwe auto's. Nederland heeft hoge prijzen. Het nadeel is wel dat er een zeer beperkt aanbod is... Van jong gebruikte auto's. Maar daar kun je op dit moment prima handel mee drijven. Dus dat gaat lekker door.
Ja, we hebben ook cijfers gehad van Almacon. Die wezen ook uit dat de grote holdings het financieel... eigenlijk gewoon best wel goed hebben gedaan.
Ja, klopt.
En dat heeft met name met die occasions te maken?
Nou, niet alleen met occasions, maar ook met je werkplaats. En ik denk dat heel veel grote dealerholdings snel geschakeld hebben... op het moment dat het nodig was om te kijken... wat kan ik in mijn kostenpatroon anders doen. En natuurlijk ook daar op veel plekken wel geholpen door de NOE. Wat ons wel door de moeilijke tijd heeft hen geholpen.
Ja, en die NOE, als die stopt, hè, moet er iets van een vangnet komen. Zijn jullie aan het lobbyen?
Ja, vanzelfsprekend. Ja. En niet alleen hier bij BNR natuurlijk.
Zijn jullie nog wel welkom als lobbyclub in Den Haag? Want ik begreep laatst dat de rooklobby... die gaat geweigerd worden in de Tweede Kamer.
Nou, ik zou ons niet gelijk willen stellen met de rooklobby.
Nee, dat zeker niet. Maar kijk, voel je die weerstand wel?
Nou, nee, ik weet niet of het weerstand is. Ik denk dat het, en dat is typisch iets Nederlands... met elkaar kijken hoe we het kunnen gaan oplossen... En,
lekker polderen.
De spreker voor mij gaf net al aan. Je kan het niet met één ding oplossen. Elektrische auto's is niet alleen maar de oplossing. Je zult met elkaar moeten gaan kijken voor de komende 10, 20... dat is ook een van de 30 jaar... waar kunnen we met elkaar naar een gezond alternatief... voor alles wat we nu aan doen zijn. Voor ons en voor onze kinderen.
Ja. Over de financiering, hè, we hebben het de hele tijd over die NOW-regeling. Maar een belangrijke rol in de financiering van dealers... spelen natuurlijk ook gewoon de banken. Doen die nog een beetje mee?
Ja, maar net verkeerd om.
Oh, dat is niet handig.
Ja, nou, het is misschien wat vervelend om te zeggen... maar wat je ziet is dat die banken op dit moment... een terugtrekkende beweging maken uit onze branche. Als je een bedrijf hebt met een omzet van minder dan 50 miljoen... dan heeft een bank niet zoveel zin meer in jou. En dan zeg ik het heel voorzichtig.
Ja.
En dat heeft te maken met witwassen. Alsof wij allemaal criminelen zijn... of wij met heel veel crimineel geld werken. Ik denk dat over het algemeen, sterker nog... ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken... onze branche goed georganiseerd is om dat te voorkomen. Het wettige... en weet je, wij worden gewoon nu in een hoek geduwd... een heel aantal van onze leden... waar ze gewoon geen perspectief meer hebben. Dus ondernemen in de autobranche wordt steeds moeilijker... door de banken, in plaats van dat de bank ondernemers faciliteert... om hun dromen uit te laten komen en daar rendement op te maken.
En 50 miljoen omzet, voor mijn gevoel, hoe groot of hoe klein is een garage of dealer dan?
Want... Ja, wat heel moeilijk te zeggen. Kijk, je kan, als je het alleen maar met werkplaatsuren doet, heb je een hele grote werkplaats. En doe je het alleen maar met nieuwe auto's, dan praat je over een 30.000 euro per auto. Reken maar uit, een middelgroot dealerbedrijf.
Ja. Dus dat is eigenlijk een hele grote groep die geen goede financiering meer kan krijgen.
Correct. Ja. En dat is, ik snap dat aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik wel dat het zorg is dat we alternatieven hebben. En die zijn er niet.
Nee.
Dus tante Agaat. En we hebben nog één ding waar de banken ook echt een steekje laten vallen. En dat is cash. We hebben wettig betaalmiddel wat cash is.
Ja.
Wij kunnen dat zometeen waarschijnlijk nergens meer storten.
Nee.
Dus dan daar hebben we ook echt hulp nodig.
Zitten jullie om tafel met de banken?
Ja, vanzelfsprekend.
En luisterend oor wel?
Is er alleen met alleen luisteren kom je er niet. Je zult met elkaar moeten voeren om te komen tot.
Hartelijk dank Bert de Kroon, directeur groot aandeelhouder van de Vallei Autogroep en voorzitter van de BOVAG Autodealers. En zometeen.
Ja, Lotus heeft de Emira gepresenteerd. Het laatste model met een verbrandingsmotor. Ja. Zeggen ze nu dan? Je weet het natuurlijk nooit.
Ja, en we rijden elektrisch in de Skoda Enyaq.
Ja, tot zo.
BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Meindert en Wouter.
Leaserijder, spits de oren, want straks rijden we in de Skoda Enyaq.
Maar eerst.
Ladies and gentlemen, we give you the Lotus Emira.
Ja, voor het eerst in jaren eigenlijk weer eens een nieuw model, hè? De Emira. En dat is gelijk de laatste auto met een verbrandingsmotor.
Ja, dus deze moet je hebben, denk ik dan.
Ja, dat denk ik dan ook. Ja.
We zijn in het BOVAG-huis in Bunnik. De gast is Willem van der Kooi, eigenaar van Lotus dealer van der Kooi Sportscars in Houten. Dat is hier niet ver vandaan. Nogmaals, als je langskomt, rijden hier langs het BOVAG-huis. Welke A is het? De A12?
A12.
Even toeteren.
Ja, ik hoor nog niks.
Ik hoorde ook nog niks. Nee. Hey, volgens mij hoorde ik net wel eentje. Ja. Willem van der Kooi, welkom. Leuk dat je er bent.
Fijn dat ik mag komen, mannen.
Ja, het is toch wel een beetje een einde van een tijdperk, hè? De laatste verbrandingsmotor in een Lotus. Voel je dat ook zo?
Ja, dat voel ik wel een beetje zo. Van de andere kant kun je ook zeggen, het is het begin van een nieuw tijdperk.
Ja, dus geen teleurstelling. Ja. Je bent echt een ondernemer, hè?
Ja, zo wordt het ook.
Ja.
Dus, de laadpalen al geïnstalleerd bij het pand? Of dat nog niet?
Ja, die hadden we al staan. Dus ik denk, die zijn voor universeel gebruik. Dat kan hier ook prima bij. Geen probleem.
Emira, compacte sportauto met een middenmotor. En ik denk, nou ja, ja, waar is het eigenlijk een opvolger van, dachten we dan? Of waar moeten we dit model een beetje plaatsen?
Het is een opvolger van een serie auto's. En eigenlijk kun je niet spreken van een opvolger. Het is erbij. Je kunt wel spreken van een opvolger als je zegt, ja, maar de Elise en de Evora en de Exige zijn niet meer leverbaar. Alles wat er nu nog geproduceerd wordt, dat is verkocht, dus niet meer te krijgen. In Nederland zijn er nog twee. En dan is Van der Kooi Sportscars los voor wat betreft die modellen.
Oké. Okay. Yeah. En wat ga je dan doen, Willem, met je tijd?
Ik ben bijna 70, wat denk je zelf?
Ja, vissen, pensioen. Nou, ja.
Nee, dit is een moment, daar hebben we nog wel op gewacht. En daar heb ik ook op gewacht, dus dit wil ik echt nog meemaken.
Ja.
Het is inderdaad wat je zegt, het is niet een opvolging. Het is een aanvulling in het modellenprogramma. En het is eigenlijk het begin van een nieuw modellenprogramma.
Ja.
En want na dit komt er nog meer, veel meer.
Veel meer, ja. Wat dan, vraag ik me dan af. Weet jij al meer?
Ja, ik weet wel meer.
Ja, mag je ook meer vertellen?
Ja, wel, ik wil wel wat delen.
Ja, wat dan? Wat komt er nog meer?
Op dit moment is er natuurlijk de Emira, een fantastische auto. Slechts 1,2 centimeter kleiner dan de Evora. Wel op het platform. In zoverre het platform qua afmetingen, maar niet het platform van de Evora zelf.
Nee.
Na de Emira komt Lotus met een in China gebouwde SUV.
Ja.
Ja, we hebben daar de tekeningen van gezien. Geweldig. Echt heel erg mooi.
Ja.
Die wordt elektrisch.
Ja.
Oh
ja.
Heel duidelijk. Dan komt er in 2023 een tweede SUV bij. Van een wat andere afmeting. En in 2024 gaan we ook verder kijken naar wat wellicht de opvolger kan zijn van Exige en van Elise.
Ja, maar eigenlijk is dat de kern van het merk, toch? Exige, Elise, lichtgewicht, klein, lekker gooien en smijten. Mis je dat dan niet? Want je hebt er nog twee en dan is het straks stop.
Heb je toevallig bij de introductie ook naar Jensen Button gekeken?
Nee.
Nou, dat is jammer. Dan had je gezien dat ook de Emira daarvoor hetgene wat jij noemt uitstekend geschikt is.
Ja? Ja, maar dit is niet echt een auto voor dagelijks gebruik dan?
Het is een auto die juist mikt op publiek voor dagelijks gebruikt. Het lichtgewicht chassis is dermate veel verlaagd dat er geen drempel meer aan de zijkant zit. Dus je hoeft niet je benen tot in je nek te leggen om daarin te gaan zitten.
Ik heb wel eens iemand uitzien rollen uit een Lotus.
Ik ben recent inderdaad zelf een Exige in en uitgestapt. Ja, dat is...
Schoenlepeltje erbij.
Ja, ik ben vrij lang en niet heel lenig. Er zijn andere mensen in de familie wel, maar ik niet.
Ik wil er niet over beginnen, maar...
Nee, ja. Emira, welke motoren? Want we hadden het over verbrandingsmotoren. Dus dan is dat wel heel belangrijk wat er onder dat kapje ligt.
De eerste die gaat komen is de AMG-motor. De beroemde 2-liter motor.
Ja. Yeah.
Het is een 4-cylinder, hè?
4-cylinder, ja. En die bij de Emira 400 plus pk gaat leveren. Daarna komt de V6. En de V6 begint met het cijfer 5. En dan volgen daar nog twee cijfers achter.
Oké.
En dan hebben we het over de pk's.
Ja, ja. Dus dat wordt wel een redelijke upgrade van wat hij nu levert.
Die is niet van AMG.
Die is niet van AMG, nee.
Die komt uit Japan.
Dat kon maar zo eens zijn.
Ja, hè? Toch? Is Toyota, toch?
Betrouwbare Toyota-techniek.
Ja.
Ja. Dus ja, wat wil je dan?
Dat is de vraag. Wat wil je? Ik denk toch dan, meer is altijd beter, toch?
Ja, maar ja, BPM hè, op een V6, dat kan interessant zijn. Maar goed, daar gaan we het zo even over de prijs. En de auto debuteerde gisteren op Goodwill Festival of Speed, hè?
Klinkt niet verkeerd, maar welke is het nou?
Dit is niet de 4-cylinder, dit is volgens mij de V6 dan.
Ja, maar die zou toch later komen?
Ja, ik weet het ook allemaal niet meer.
Is dit nou de 4-cylinder? Ja, de 4?
De 4 toch? Nou, het klinkt goed dus dan. Lekker. Willem, hebben we al een prijsindicatie voor Nederland?
Ja.
En jij moet die stickers maken natuurlijk. Ik stel me zo voor.
Gisteravond.
Met zo'n labelprinter.
Ja, precies. Ja.
Waar zit die 8?
Als je naar de Engelse... Ik ga het even relateren aan de Engelse prijs. De Engelse prijs is 55.000 pond.
Ja.
In de VAT.
Ja.
De VAT in Engeland is 19% en in Nederland 21%.
Ja, uiteraard. Dus, we alles beter hier, hè?
Gedeeld door maal.
Over voetballen.
Dan komen wij op een bedrag van 72.300 in de BTW.
Ja.
Ex de BBM.
Ja.
En ons hele grote voordeel is dat de uitstoot van de AMG-motor beperkt wordt tot 180 gram.
Ja, oké.
En dan wordt het interessant, want dan betalen we net iets meer dan 15 mil aan BPM.
Ja. Valt mee.
Ja, ja, ik zie ze hier nu rekenen, luisteraars. Ja. Ja. Ja, ja,
ja, ja. Ja, is Wouter altijd veel beter in dan ik?
Reken erop dat in de basisuitvoering de AMG met de viercilinder rond de 87, 88 gaat kosten.
Ja. In de basisuitvoering. Komen er nog meer uitvoeringen dan? Of is, bedoel je als je metallic lek en lak, en elektrische ramen, dat soort dingen specificeert?
Er komen een aantal hele leuke opties. Ja. Er komt een verstelbaar sportonderstel en nog een aantal zaken.
Okay. Verstelbaar als in met een knopje van binnen? Of?
Ja, verstelbaar als je hoeft niet met de haakse sleutel eronder te gaan. Nee.
Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat bij het Simplify Add Lightness, hè, dat is natuurlijk Lotus. Dit gaat wel een beetje langzaam de andere kant op. Dagelijks gebruik, ADAS-systeem hoorde ik al.
Ik wist dat deze vraag ging komen.
Ja, lekker is die.
Dus ik heb het terdege voorbereid.
En goed zo.
En ik kan jullie vertellen dat toen de Lotus Esprit kwam, die auto hetzelfde woog als dat we nu 30 jaar verder zijn.
Ja.
En die auto presteert meer en weegt nog steeds hetzelfde.
Ja.
Hij is hetzelfde gewicht als de Lotus Esprit.
Ja. Nou ja, maar dan was die misschien heel zwaar. Dat weet ik eigenlijk niet destijds. Dan
moet ik even lichte materialen gebruiken.
Bericht. Maar het is natuurlijk wel daarmee een ander karakter. Je gaat niet snel een Exige koper in een Emira krijgen.
Ik zou je heel eerlijk vertellen. We hebben op dit moment voor 5 auto's de aanbetalingen binnen.
Kijk
aan. We hebben er 2 echt serieus op papier staan al. Met handtekeningen eronder. En 1 van die mannen die gekocht heeft. Die heeft op dit moment ook een Exige.
Ja, ook een Exige. Maar dat is meer. Ja.
Dat is dan ongezien. Gewoon, ik wil hem hebben.
Ja, absoluut. En dat was ook de eerste die de Exige kocht in Nederland.
Oké, ook ongezien.
Ook ongezien.
Maar dat is makkelijk. Nou, dan weet je ook dat die SUV's...
Als je ons goed gevolgd hebt, wij verkopen ook auto's aan blinde klanten.
Dus dat is waar. Zeker.
Die man hebben we natuurlijk nog gehad. We hebben het net al over de SUV's gehad. Hè, maar Lotus is sinds enkele jaar onderdelen van het Chinese Geely. Die eigenaar is van Volvo en Polestar. Nou, dus naar Labrador vervoer, dat hebben ze daar hartstikke veel. Wat voor perspectief biedt het voor Lotus om onderdeel te zijn van die grote groep?
Het perspectief voor Lotus zit in het feit dat Lotus Engineering heel veel kennis kwijt kan, maar ook kennis kan ophalen. De kennis bijvoorbeeld van drivetrains bij Volvo.
Ja.
De kennis van productie bij Geely zelf. En die bron van kennis, ja, die is voor Lotus ongekend. We kunnen natuurlijk ook ruilen. We kunnen een heleboel dingen wisselen met elkaar.
Ja, Zweeds, Chinees...
Engels.
Lotus is Brits, tenminste. Blijft het wel een beetje Brits?
Ja, het blijft volledig Brits.
Volledig.
Het hoofdkantoor blijft in Hettel. En alle sportwagens van Lotus blijven in Hettel gebouwd worden. Handmatig.
Maar die SUV's die komen straks dus uit China?
Ja, dat klopt. De fabriek is einde van dit jaar klaar. Gaat begin 2022 de eerste serie pre-production cars bouwen. En vanaf najaar 2022 leverbaar.
Wat betekent dat voor jullie als dealer?
Ja, goud natuurlijk.
Goud in alle elektrische SUV's.
Ja, elektrische SUV's. Hoppa, nou uitbreiden.
Ik heb aandelen in Ascent gekocht.
Ja, snap ik. Maar jullie komen natuurlijk vanuit een specialty sportscar. Mensen die zijn misschien wel de weekendspeeltjes. Soms wat meer dagelijks. Maar SUV is heel wat anders.
Klopt. Wij verkopen auto's die mensen niet echt nodig hebben.
Nee.
Laat het daar even op houden.
Nee, maar die ze willen hebben.
Ja, ja. Klopt. En dat is toch een andere...
Ik ken nog een site die dat ook doet.
Ja, precies. Ja. Hebben ook een Lotus op staan. Maar goed, ga verder.
Daar hebben wij met Lotus natuurlijk een hele verhandeling over gehad. Van hoe ga je het aanpakken? Wat ga je doen?
Ja.
Ben je ervaren? Heb je ooit aantallen verkocht? Noem maar op. Ik ben 20 jaar lang Opel dealer geweest, dus ik denk te weten hoe ik aantallen moet wegzetten.
Ja.
Als ik kijk naar het modellengamma wat er komt, en dan praat ik over 2026. Dan wordt er van ons verwacht dat wij binnen Nederland onze omzet verdrieëndertigvoudigen.
Verdrieëndertigvoudigen.
Daar komt een compleet andere organisatie te staan. Daar komen andere mensen. Daar komen andere modellen.
Ja.
En naar die organisatie hebben we nu 4 jaar de tijd om daar naartoe te werken.
Maar je zegt dat wordt van ons verwacht. Wie verwacht dat van jullie dan?
De fabrikant verwacht dat van ons. En als ik
is dat ook een harde eis?
Ja, dat is, ja, is absoluut een eis. Maar, als ik nu ook kijk naar de modellen die er gaan komen in de komende jaren, dan denk ik datgene wat ze vragen ook volstrekt gerechtvaardigd is.
Ja.
Het vergt een behoorlijke investering. En ons pand ziet er aan het einde van dit jaar heel anders uit.
Oh, je gaat fors verbouwen. Maar we hadden het net over welke hobby's je allemaal kon doen. Hè? Als je met pensioen ging en zo. Vishengels waren we aan het uitzoeken samen. Nee, jullie lopen te dollen. Maar
je kunt er wel een paar in zo'n SUV neerleggen natuurlijk. Dat is
bijna 70 of ben je al 70?
Ja, volgend jaar ben ik 70.
Volgend jaar? Oh, van hem mee. Je bent nog, dus nog een 6. Je leeftijd begint nog met een 6. Waar hebben we het over? Maar als je dan zegt, nou ja, 2026, dat is over 5 jaar. Ja, hoe lang ga je nog door? En ga je dat ook nog doen? Want dan kan ik voor zich denken, nou, dat vissen. Of, weet ik veel, maak er mee, weet ik veel. Nee, wil je dat ook nog doen zelf?
Ja, ik zou het wel heel graag willen doen. Maar ik heb natuurlijk ook een wederhelft.
Ja, en die streng, denk ik.
Jij raadt het al.
Ja.
Het is natuurlijk ook zo dat op een gegeven moment krijg je andere inzichten. En we hebben een aantal zonen, waarvan de oudste Jan in het bedrijf zit. En die wordt meegenomen in de dagelijkse beslissingen zoals die nu genomen gaan worden. En dat gaat op een basis van, je begint langzaam. We hebben een aantal jaren om daar naartoe te groeien. En heel langzaam groeit dat verhaal naar hem toe. Laat het zomaar.
Vind je dat een lastig proces?
Ja, ik ben eerlijk.
Nou, eerlijk. Nee,
belangrijk.
Ik vind het niet makkelijk. Nee,
wat maakt het moeilijk?
Wat maakt het moeilijk? Het afscheid nemen van klanten. Het niet dagelijks meer met mensen omgaan. Het niet dagelijks je passie kunnen delen met mensen. Het niet dagelijks andere gasten kunnen enthousiasmeren.
Yeah.
Je zoon is natuurlijk logischerwijs een stuk jonger dan jij bent. Dat scheelt
is vaak zo. Ja.
Ja, meestal wel, hè. Maar daar zit misschien ook wel een iets andere visie in.
Dat klopt.
Ja?
Ja.
En verschilt die erg?
Nee, die verschilt niet. De appel valt niet zo ver van de boom. Dat scheelt.
Dat scheelt, ja.
Hij heeft dezelfde achternaam als ik.
Ook dus dat nog.
Ook dat werkt mee. Maar hij kijkt wel anders naar zaken dan dat ik dat doe. Ja, dat klopt.
Ja, en waar zit dat verschil dan? Moeilijke vragen.
Ja, dat zijn lastige.
Ja, maar heb je dingen al van hem geleerd? Dat je denkt, dat had ik eigenlijk niet bedacht. Maar dat heeft hij wel goed gezien.
Ja, dat genoegen is wederzijds.
Ja?
Ja,
fijn. Dat is belangrijk.
Ja, zeker. Helemaal met je eens. Waar uit dat zich in? De omgang met mensen. Ik ga vrij simpel, vrij makkelijk met mensen om. En bij andere mensen moet je daar wat verdienen om
ja,
te doen.
Ja, ja.
Jansen verhaal ligt ook veel meer aan de technische kant dan aan de commerciële kant.
Ja.
En ik neem dan de beslissingen op commerciële inzicht. Ja. En hij neemt beslissingen op technisch inzicht.
Oké.
Daar strookt het nog wel eens.
Zodra hij de zaak echt overneemt, is het misschien ook eens tijd dat hij hier dan aan tafel mag. Hè? Dat verdien je dan.
Ik heb hem, hij is hier al vaker geweest.
Ja, ja. Maar bij ons in de uitzending nog niet.
Ik heb graag mee te gaan vandaag, maar het is zo onnoemelijk druk. Het is niet normaal.
Dat is goed nieuws natuurlijk. Ja. Willem, nog even tot slot, de Evija. Zeg ik het goed? Of moet ik Evija?
Nee, het is geen Spaanse auto. Ik kom uit Engeland.
Evija.
Het is Evija.
Evija. Elektrische hypercar van Lotus. 2000 pk.
Ja, 2000 pk plus.
Hey.
Je moet er zelf ook om lachen, gelukkig.
Ja, het is gewoon ridicuul.
Ja, maar is dat verkoopbaar dan?
Nee, in Nederland heb ik er nog niemand voor kunnen vinden. Maar ze zijn op een paar na zijn ze verkocht. Het is echt ongelooflijk. Om je een voorbeeld te geven. Van 0 naar 300 km/h.
Ja.
In 8,9 seconden.
Ja. Dat is best
gaat helemaal nergens over. Dat
kost wel wat natuurlijk, hè?
Ja, dus vandaar die aandelen in een cent weer.
Ja, maar wat moet je daarvoor neerleggen?
Daar kom je in Nederland exclusief de BPM, want die zit er niet op.
Nee.
Ruim 2 miljoen voor neerleggen.
Zo, lekker is dat.
Nou ja, als je gerekend had op 2,5, valt er toch nog 5 mee.
Ja, maar stel dat iemand die hoort dit nu, die denkt van ja, potverdikke, maar daar zit ik nou echt op te wachten. Daar wil ik mijn centen kwijt. Jij kunt leveren?
Ja, wij kunnen leveren.
Kijk, dankjewel. Willem van der Kooi, eigenaar van Lotus Dealer van der Kooi Sportscars.
De rijimpressie.
Ja, mijn, het ging ook lekker elektrisch op pad met de Skoda Enyaq.
Er zullen best wel wat mensen zijn, denk ik, die nu eventjes de oren spitsen. Want dit is nou typisch zo'n auto die vanaf de laptop is besteld zonder dat je hem in real life hebt gezien. Tuurlijk verdiep je je wel even in de specs van de auto, maar in dit geval zal toch de fiscale aantrekkelijkheid bij veel mensen de doorslag hebben gegeven. Nou, dan weet je het natuurlijk wel, hier zitten batterijtjes in en dus is hij bijtellingsvriendelijk. Dat alleen is tegenwoordig niet meer voldoende om direct je zakelijke euro's aan stuk te slaan natuurlijk. Hè. Je hebt nu heel wat meer keuze dan een paar jaar geleden en dus kijk je ook naar dingen als performance, actieradius, ruimte, design. Nou, laten we met dat laatste maar eens beginnen. De Enyaq ziet er namelijk best wel heel erg goed uit. He, dus als je al onder de indruk was van de plaatjes op je laptop, je komt in het echt niet bedrogen uit. En voor wie hem nog niet kent, nou, het is een SUV, wat kleiner dan de Kodiaq, ook een Skoda. Maar wel in het design weer een paar stappen vooruit ten opzichte van die grotere broer. Hij heeft strakke hoekige lijnen gekregen, maakt hem ook wel stoer. En weet je wat ook best fijn is? Het is een auto. Ze hebben bij Skoda niet heel moeilijk gedaan om allemaal ontwerptrucjes aan toe te voegen om er iets anders van te maken. Een elektrische auto. Je ziet gewoon dat het hier om een auto gaat. En niet direct dat het om een elektrische auto gaat. Hij heeft wel zelfs een soort grill gekregen. Kun je trouwens ook met lampjes krijgen. Vind ik een beetje tacky. Maar deze heeft gewoon een normale grill. Helemaal niet nodig bij een batterij-elektrische auto, maar het smoelt gewoon wel lekker. Nou, de Enyaq wordt trouwens gebouwd op het zogenaamde MEB-platform van moederbedrijf Volkswagen. Best belangrijk dingetje is dat wel, want die wordt ook gebruikt voor onder andere de ID3 en de ID4. En er komt ook nog een Audi op dat platform, een paar Seats geloof ik. Nou, het is wat ze noemen een soort skateboard waarop dan die accu's liggen. En dan kun je een beetje variëren in dat accupakket. Het is behoorlijk flexibel allemaal. In de basis is deze auto achterwiel aangedreven. Four-wheel drive is optioneel. Nou, er komen dan ook meerdere accupakketten. Kleinste is de Enyaq 50 met een accupakket van iets meer dan 50 kilowatt. Dan heb je nog de Enyaq 60 en dit is dan de Enyaq 80 met 77 kilowatt. Dus net eronder het getal. Nou, je wil minimaal die laatste, want hoe meer kilowatt je krijgt, hoe verder je kunt rijden. Daar komt het simpelweg op neer. En met de Enyaq ongeveer de 80, ongeveer tussen de 350 en de 400 kilometer. WLTP zit die geloof ik boven de 500, maar dat ga je echt gewoon niet halen. Het hangt natuurlijk allemaal af van je rechtervoet en vaak ook van de weersomstandigheden. Er komt ook nog een 80X met vierwielaandrijving en die heeft dan 265 pk. Geldt ook voor de Enyaq VRS, die vierwielaandrijving. Die heeft dan weer 360 pk en een top van 180 km per uur. Nou, krijg je allemaal niet echt enorm veel kippenvel van. Maar is ook niet aan te raden, hè, om zo hard te rijden, tenzij je van heel veel koffie drinken houdt bij het laden. Deze gewone 80, waar we nu in rijden, heeft een top van 160. Dat is alleen eigenlijk bedoeld voor het snel inhalen van een langzame voorligger. Want nogmaals, je accu's lopen gewoon heel hard leeg als je dat gaspedaal indrukt.
Dat is de Skoda Enyaq. Jij hebt hem ook gereden, Wouter.
Zeker.
Ik zag een filmpje
voorbij komen. Als prototype, voordat de corona was zelfs al. Hè? En ook nog een keer in Nederland. Ja, fijne, mooie. Ja, mooie, ja, voor ja, Skoda
goed gedaan.
Zeker mooi. Ja. Had je natuurlijk een beeld van de Felicia en dat soort oude meuk.
Maar ik eigenlijk niet meer op gelet heb. Dat is misschien een beetje stom achteraf. Maar ze hebben altijd zo'n parapluutje in de deur. Heb jij er nog naar gekeken?
Ja, water en elektrisch is geen goede combi. Hè?
Dus, nee, dus nee,
die zit er
gewoon
in. Ja, je zit er zeker gewoon nog in.
Oké.
Okay. Simpliek
ja,
level.
Huh? Ik denk dat dit wel een knallertje wordt, toch?
Zeker, maar dat is het eigenlijk al. Ik zat even te kijken. 2202 hebben ze al op kenteken. Het is een eigen Volkswagen ID4, zelfde techniek, maar dan, dan wat normalere auto. En ik merk toch dat mensen best wel een EV willen hebben, maar het liefst ook wel met het uiterlijk van een normale auto. Ja, en het is gewoon op zich gewoon een goede deal.
Ja. Had jij trouwens die grill, hè? Ik vond het wel fijn dat er een beetje iets van een grill zit die lijkt op een normale grill. Daardoor lijkt het ook op een auto. Het is misschien een beetje ouderwets, maar oké. Okay. Ja. Ze hebben ook een grill met lampjes erin.
Ja, hè? Ik heb hem nog nooit zien rijden. Ik heb hem wel gezien. Inderdaad.
Het is echt een optie die uiteindelijk niemand aanvinkt. Nee. De Iconic Grill.
Ze hadden gewoon die eerste versies allemaal daarmee moeten uitleveren.
Wat misschien ook wel een beetje heftig is.
Ja, maar wel lachen.
Ja,
gebeurt het tenminste weer wel zo op de weg.
Nee.
Nou ja, goed, de Skoda Enyaq. Dit was de Nationale Autoshow vanuit het BOVAG-huis. Deze zomer hoor je de zomerserie vanaf circuit Zandvoort.
Ja, traditioneel gezien gaan we daarvoor naar Zandvoort. Vorig jaar zaten we met strandtent. Nu zaten we met...
Ja, ja, precies.
Slippertjes en lekker. De raceschoentjes natuurlijk.
Raceschoentjes ook bij, overalletje aan. Lekker, man.
Precies. Wil je aflevering terugluisteren? Dat kan via de site, app, Apple Podcast, Spotify, BNR.nl. Moet ik ook naar verwijzen.
Ja, jij moet echt nog even een beetje oefenen op het wisselen van mijn banden, want het gaat niet snel genoeg.
Nee, hè? Dat is in de pits. De hele zomer ga ik dat proberen.
Goed zo. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram. Mijn naam is Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.